dat toch wel opslaan. We hebben elke keer daar een gedeelte van gelezen, doet het nu. En we zijn gekomen aan het zesde van de zeven feesten. Je weet het wel, de eerste vier is een heel hoofdstuk extra aangewijd in de Bijbel, namelijk in Leviticus 16. Een heel hoofdstuk waar alle details van dit feest genoemd worden. En waar in Leviticus 23 staat die op de kalender, één van de zeven, de ene laatste. En er zijn enkele versen aangewijd en die gaan we nu samen met elkaar lezen. 26. Daar staat, verder sprak de Heere tot Mozes door dit schriftgedeelte. Vers 28. Op die dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag. Dag der verzoening. Het Hebreeuwse woord is Yom Kippur. Yom is dag. Kippur betekent verzoening. We zouden kunnen zeggen dat het de meest ernstige en plechtige dag was die Israël kende. Gevierd op de tiende dag van de zevende maand. De grote feestmaand dus. Voordat wij ons met de profetische betekenis bezighouden, in de eerste plaats vanavond iets over de geestelijke betekenis van Yom Kippur, grote verzoendag. Verzoening, broeders en zusters. Belangrijk onderwerp, zou kunnen zeggen, voor elke christen. Een belangrijker onderwerp kun je nauwelijks indenken. Zonder verzoening is christen zijn onmogelijk. Christen zijn betekent van Christus te zijn, zijn eigendom te zijn. En Christus is God, de zondeloze, de heilige, de rechtvaardige. En de zondeloze God kan geen gemeenschap en geen omgang hebben met zondige mensen. Wil de zondeloze God omgang hebben met zondige mensen zoals wij zijn, dan zal eerst de zonde kwestie moeten worden opgelost, of de zonde moeten zijn verzoend. En Gods oplossing voor de zonde kwestie, voor ieder mens, is verzoening door plaatsvervanging. Dat is het grote thema van de evangelie. En je zou kunnen zeggen, het grote thema van de Heilige Schrift. Hoe kan een mens tot God naderen? Tot een heilige God. En God zelf heeft in het weg tot hem voorzien. Voor iedere zondaar. En die weg van God is verzoening. Door plaatsvervanging. Het is als een goddelijke grondstelling in de Bijbel. Het is het meest elementaire deel van de evangelie van Jezus Christus. Want de schrift zegt, zonder bloedstorting in de Hebreeënbrief geschiet er geen vergeving. De weg tot God is de weg van bloed. En ik weet, als we vandaag deze dingen zeggen, dat dat oude elementaire evangelische waarheden zijn die door de moderne theologen zonder meer terzijde worden gezet. En het bracht vandaag op allerlei wijze de betekenis van het woord verzoening te wijzigen en meer aan te passen bij het denken van de mens. Heeft het zo vaak over dat het evangelie in onze tijd opnieuw vertaald, opnieuw overgebracht moet worden. Maar om de betekenis van het woord verzoening te begrijpen, moeten we niet luisteren naar de theologen. Maar zien wat de Bijbel ervan zegt. Want het is een woord van God, verzoening, komt in zijn woord voor. Hij heeft het zelf geïnspireerd. En we zullen de schrift moeten onderzoeken wat God precies onder dat woord verzoening verstaat. En het is het allerbelangrijkst. We zeggen nog eens, christen zijn is onmogelijk zonder verzoening. En als je niet heel duidelijk weet wat verzoening is, mijn broeder en zuster, dan kan ik ook geen christen zijn in de Bijbelse betekenis van het woord. God vraagt bloed. Dat klinkt huiveringwekkend en zeker is dat ook zo. Waarom vraagt God bloed? Wel, Leviticus 17 vers 1 zegt het duidelijk, de ziel des vleeses is het bloed. En waar het waar is dat de ziel die gezondigd heeft, zegt de Bijbel, sterven zal, dat is de bezondiging van de zonde, daarom zal de ene ziel verzoening doen voor de andere ziel. En de ziel van stieren en bokken, dat gelijkwaardig is aan het bloed, mijn broeder en zuster, het is een geplengd en uitgestort leven, dat die ziel, dat bloed, heeft God op het altaar gegeven, plaatsvervangend, om verzoening voor de zonde te doen, onze zonde te doen, om voor ons te sterven. De ene ziel in de plaats van de ander. Het is een heel ingewikkeld onderwerp, maar als je de Bijbel studeert, dan zul je zien dat van een dier, van stieren en bokken, altijd gezegd wordt dat ziel en bloed synoniem zijn. Als een dier sterft, als het bloed vloeit, dan is in dat bloed de ziel begeven. Van de mens wordt gezegd dat de ziel is in het bloed. Dat is een groot onderscheid. En daarom als het bloed op het altaar is, bloed van een slachtoffer, van een dierlijk offer, is dat bloed de ziel van dat dier. En die ziel sterft in de plaats van de ziel van de zondige mens. Eigenlijk is de uitdrukking een onsterfelijke ziel onbijbels. Ik zie wel eens een traktaat dat staat, gelooft u dat u een onsterfelijke ziel hebt? Ik heb geen onsterfelijke ziel. Want de Bijbel zegt daar, de ziel die zondigt, die sterft. De ziel die sterft. Maar het is de vraag wat je onder dat sterven verstaat. Sterven betekent niet ophouden te bestaan. Sterven betekent gescheiden te zijn van God. En van de bron des levens. Toen Adam zondigde, stierf hij wat zijn ziel betrof. Dat wil zeggen, hij leefde wel voort, maar verbroken met de bron van goddelijk leven. Maar waar de ziel gezondigd heeft, het lichaam zondigt niet. De ziel zondigt door het lichaam. De ziel is de persoonlijkheid. De ziel is mijn ego, mijn ik. Ik zondig door mijn lichaam. Ik doe maar de leden van mijn lichaam. Maar het is de ziel die verantwoordelijk is. En de ziel moet sterven. De ziel die zondigt, die zal sterven. En God heeft voor die ziel van de mens een plaatsvervanger gegeven. Naar de ziel van een dier. Dat in het bloed is. En die ziel moet sterven. Daarom moet het bloed gestorven. Zonder bloedstorting. Zonder de verwijdering van de ziel van het bloed uit het lichaam van het slachtoffer. Is er geen vergeving. Broeders en zusters. Daarom gaf God bloed op het altaar. Slachtoffer is het plaatsvervangend offer van de zondaar. Die plaatsvervanging, die leer der plaatsvervanging, van tot verzoening, vinden we de hele Bijbel heen. En wordt natuurlijk getypeerd in de oud-testamentische offers. Het eerste offer, de eerste maal dat bloed vloeide, is duidelijk geweest uit het paradijs, toen de mens zondigde. En hij zijn naaktheid bedekken wilde voor God met eigen gemaakte kleding. Maar waar God zelf een dier slacht, dood althans, daar vloeide bloed. En met de vellen van het dier bedekte hij de naaktheid van Adam en Eva. Daar moet een dier sterven ter wille van de mens. En natuurlijk is dat dier in het paradijs een heenwijzing naar het ware offer. de Heer Jezus Christus. Tweede offer is dat van Abel en Kaïn. Kaïn dat een onbloedig offer bracht, niet in overeenstemming met God in het paradijs getoond had, maar een offer in overeenstemming met zijn eigen ideeën en gedachten over God en godsdienst, een eigenwillige godsdienst. En Abel, die gelooft dat hij een zonder is, want die geboren is uit Adam, letterlijk. En met een bloedig offer komt. De eersteling van zijn kudde. En op grond van dat offer zag God Abels geloof. En hij werd gerechtvaardigd. En zo kun je Genesis doorgaan. En telkens de Exode, Leviticus, heel het oude verbond. Er werden slachtoffers, dierlijke offers, bloedige offers gebracht. En al deze bloedige offers bevestigen de stelling van God. Zonder bloedstorting geen vergeving. En alleen verzoening door plaatsvervanging. Namelijk plaatsvervanging van dat offer wat aan de eis en de voorwaarden van God voldeed. En daaruit ziet u, beste broeders en zusters en geliefde vrienden vanavond, dat de oplossing van het zondeprobleem van de mens en de verzoening van de mens met God niet een kwestie is wat u en ik hebben moeten tot stand brengen of hebben moeten uitdenken, maar dat God is die de weg der verzoening bereid heeft en zijn plan aan ons heeft bekendgemaakt, zijn verlossingsplan. Het is niet een vraag voor u, hoe kan ik mijzelf verzoenen met God? Maar God zelf heeft in zijn wijsheid de grote vraag gesteld. Hoe kan ik de zondige mens met mij verzoenen? En Gods antwoord op dat probleem is bloedstorting. Daar hoef ik geen excuus voor te vragen. Dat is een axioma, een grondstelling. Wie deze grondstelling loochent, is een antichrist. Hij kan een fatsoenlijke, net en een braaf mens zijn, een godsdienstig mens, een religieus mens, met een stuk christelijke levensethiek. Maar de Bijbel zegt dat hij die het bloed loochent en daarmee de zoon loochent, geïnspireerd wordt door de geest van de antichrist. De oud-testamentische offerdienst, die ook op de grote verzoendag de openbaring kwam en zelfs tot een climax kwam, zou je kunnen zeggen, wijst op drie dingen. In de eerste plaats de onoverbrugbare kloof tussen God en een zondig mens. Dat is punt 1. Er is een enorme scheiding tussen een heilige God en een zondig mens. En die zondige mens kan van zijn kant niets doen om die brug te overkomen, die kloof te overbruggen. Broeders en zusters. Tweede plaats, wij die oud-testamentische offer hadden hierop, het verlangen van God om de zondaar vergeving te schenken. Maar dan op basis van genade. Dat wil zeggen, door een daad door hem zelf verricht, door God zelf verricht. Zonder deelneming of hulp van menselijke zijde. En met de derde plaats, broeders en zusters, en dat is het belangrijkste in het geval, de onmogelijkheid, daar wijzen de dierlijke offers op, van volkomen verzoening door bloed, van dierlijke offers. Want u begrijpt wel, als ik heb gezegd dat God het bloed van een dierlijk slachtoffer op het altaar gegeven heeft, tot verzoening van de zonde van een mens, dat het onredelijk is om te verwachten dat het bloed van een redeloos dier de zonde van een mens met reden kan wegnemen. Een dier behoort tot een lage rangorde. Bovendien heeft geen verstand, ook geen eigen wil. Dat wil zeggen in die zin dat het tot een lagere scheppingsorde behoort de mens. En hoe kan een dier met zijn bloed volkomen verzoening aanbrengen voor de zonde van hem, van een mens, van een wezen, van hogere scheppingsorde, die zelfs geschapen is naar het beeld van God en naar zijn gelijkenis. Broeders en zusters.
En dat is het allerbelangrijkste als we vandaag spreken over Yom Kippur, de grote verzoendag van het oude verbond. Want al die offers, ook de offers waar we het straks over zullen hebben, die gebracht werden op Yom Kippur, op grote verzoendag, waren schaduwen en typen van het volmaakte offer waarin God zelf zou voorzien. En dat komt duidelijk uit in verschillende dingen. Het bloed van dierlijke offers, zegt nog eens. De Bijbel zegt ook het bloed van stieren en bokken, lees je in de Hebreeënbrief, kan nimmer meer de zonde wegnemen. En toch God, gaf God die dierlijke offers. En toch gaf God het bloed van dierlijke slachtoffers op het altaar om verzoening te doen. Maar de oud-testamentische verzoening door dierlijke offers konden niet de zonde wegnemen, maar waren slechts aanwijzingen van het ware offer dat komen zou, dat inderdaad de zonde zou wegnemen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. En daarom is de oud-testamentische godsdienst in al zijn delen een onvolkomen godsdienst. Broeders en zusters. De oud-testamentische godsdienst, zijn priesterdienst, zijn offerdienst en zijn feestdagen waren tijdelijke maatregelen, broeders en zusters, tot oplossing van de zondekwestie. Echter in afwachting, maar ook in voorafschouwing van de definitieve oplossing. Een van de grootste tragedies van Israël is dat zij de tijdelijke maatregelen hebben vastgehouden en de definitieve maatregel die God trof tot wegneming van de zonde verworpen hebben. Het ritueel, de schaduwen hielden vast en het wezen van al die schaduwen, Christus, het ware offerlam, hielden verworpen. En daar nog eens, heel de wettische huishouding. Dat geldt zowel de morele wet als de ceremoniële wet als de burgerlijke wet. Waren tijdelijke maatregelen voor een verbondsvolk van God. Voor het kruis van Golgotha. Voor de nieuwe bedeling. Dat komt ook uit in de betekenis van het woord verzoening. Het Hebreeuwse woord voor verzoening is... Eens kijken of dat lukken wil. Maak het als je lang bent. Is kava. Dat woord kava is het woord kippoer van afgeleid. Niet zoveel fantasie nodig om te zien dat kippoer eigenlijk een verbastering is van het woord kava. Dat is een Hebreeuws woord. En dat betekent letterlijk bedekken. En eigenlijk is het ontzettend jammer dat het woord kava in onze vertalingen vertaald is door verzoening. Want de oud-testamentische verzoening heeft niets te maken met het woord verzoening van het Nieuwe Testament. Het heeft daarin geen tegenhanger. Kavar is bedekken, broeders en zusters. Het heeft te maken met het verzoendeksel op het altaar, op de ark des verbonds, waar de zonde bedekt werd. Kavar betekent zonder meer bedekken. Dat woord kavar op bedekken, verzoening, of het zelfstandige naamwoord daarvan, komt alleen al in het boek Leviticus 30 maal voor. De eerste maal, dat is ook weer een kwestie van vertaling, dat we het kavar tegenkomen, is in de geschiedenis van Genesis 6, de geschiedenis van Noach en de ark. Wilt u hem even opzoeken, Genesis 6 vers 14, dat is ook een bijzonder interessante zaak. Want Genesis 6 vers 14. Daar lezen we. Je kent wel de geschiedenis van de zondvloed. En dan is daar de waarschuwing van God aan Noach om een ark te maken. En daar staat er in Genesis 6, broeders en zusters, in het 14e vers, maak u een ark van gooverhout. Met kameren zult gij deze ark maken.
En gij zult die ark bepekken van binnen en van buiten het hek. En dat klinkt heel raar, maar het is wel zo. Er staat, en gij zult die ark bepekken van binnen en buiten het hek. Het woord bepekken is het woord kavar. Letterlijk staat er, gij zult die ark bedekken van binnen en van buiten met pek. Het is hetzelfde woord wat in alle andere plaatsen vertaald is door verzoening. Typisch daarbij ook, dat het de eerste maal is dat we hier het woord ark tegenkomen. En dit instrument in het heilige der heilden heette ook ark. Hier werd ook iets bedekt. En op die eerste ark, zie je hetzelfde woord in het Hebreeuws, de ark van Noach, van goverhout gemaakt. Met die ark kwam ook het woord kafar, het woord verzoening, of bedekking te pas. Waarom? Wel, omdat deze pek waarmee die ark bedekt werd, een afweermiddel was van de wateren van het oordeel. Het hield de wateren tegen. Het weerde af dat de oordeelswater van de zondvloed in de ark konden binnendringen. Elke naad, elke kier, elke lek werd als het ware afgesloten met pek, bedekt met pek, zodat zij die in die ark waren, veilig waren voor de bedreiging van het oordeel van de zondvloed. Nou, dat is ook dus de betekenis van deze hele geschiedenis, broeders en zusters. Verzoening is bedekken. En dat bedekken komt dus de eerste maal bij de ark van Noach voor. Het bloed van stieren en bokken konden alleen maar de zonde verzoenen, wil zeggen de zonde bedekken. Het was een bedekkingsceremonie. Bedekken is iets heel anders dan wegnemen. Daarom zegt de Hebreeënbrief, het bloed van stieren en bokken kan nimmer meer de zonde wegnemen. Maar het bloed van stieren en bokken kon wel voor een tijd lang de zonde bedekken. Het was een tijdelijke maatregel. Zijn oude testament is op. Wachtend op een definitieve maatregel, waardoor die bedekken niet meer mogelijk was, omdat dan de zonde zou zijn weggenomen. En dat is dus een wezenlijk verschil tussen het bloed van dierlijke offers en het bloed van Jezus Christus. Het Oude Testament en het bloed des Oude Verbonds was tijdelijk en kon een tijd lang de zonde voor God bedekt houden. Maar het bloed des Nieuwe Testaments is het bloed van Jezus Christus dat zonde wegneemt. Dat reinigt van alle zonde. Dus eigenlijk was het bloed van stieren en bokken bestemd tot een tijdelijke bedekking, totdat er beter bloed zou komen van een beter verbond dat zonden zou wegnemen. Dat is precies het verschil tussen de onvolkomen godsdienst van de wet en de volkomen godsdienst van de genade. Broeders en zusters. De ene is tijdelijk en de andere is definitief. De ene is ten dele en de andere is volmaakt en volkomen. In wezen zou je kunnen zeggen, is het bloed van het Oude Testament, het offer van het Oude Testament, een sjek die pas later betaalbaar was. Een sjek die later gehonoreerd werd door de Heer Jezus Christus, die al die oud-testamentische offeranden honoreerde in zijn enig en eenmalig volmaakt offer op de grote Jom Kippoer, of zoals u wilt, op de Goede Vrijdag, dat hij stierf aan het kruis van Golgotha. Dus die gedachte moet je zien in het oud-testament. Al die zonden van al die heiligen hebben ze opgestapeld. Ze werden steeds weer bedekt met bloed van nieuwe offers. Elk jaar werd er een nieuwe grote verzoendag gevierd. Om de zonde bedekt te houden. Al maar een afwachting totdat er eenmaal een offer gebracht zou worden. Die al die zonden in één keer voor eeuwig zou wegnemen. En als die niet gekomen was,
dat ware offer, dan zouden de zonden misschien bedekt gebleven zijn, maar nooit zijn weggenomen. En dat is de kwestie. U kunt dat lezen onder andere in het Nieuwe Testament, deze exegese, deze verklaring, in Romeinen 3. Dus je wilt eens met me opzoeken. U begrijpt wel dat een zeer belangrijk onderwerp dat is. Romeinen 3. Daar staat in vers 25. Als ik het goed heb. Romeinen 3, daar heb je de grote kwestie van de zondige mens. Daar is niemand rechtvaardig, op iedereen toe. En dan staat er in het 25e vers. Ja, ik begin om des verbands van bij vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Daarvoor tevoren heeft te maken met het oude verbond. En die zonden die tevoren onder het oude verbond geschied zijn onder Gods verdraagzaamheid, dankzij het bedekkende bloed van dierlijke offers, die zonden zijn vergeven toen God Christus voorgesteld heeft, staat er, tot een verzoening. En letterlijk staat er in vers 25 het woord verzoening, tot een verzoendeksel. Want dit was onder het oude verbond, het verzoendeksel, waar de zonden bedekt werden. Dat is Christus onder het nieuw. Hij is voor ons het verzoendeksel. Het zoenmiddel eigenlijk. God heeft hem nu voorgesteld. En al die zonden die tevoren onder Gods verdraagzaamheid geschied zijn en voorlang bedekt waren door het bloed van dierlijke offers, al die zonden zijn weggenomen toen het ware verzoendeksel, de Heere Jezus Christus, kwam en God hem door het evangelie hem voorstelde tot een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor de hele wereld. En dat is in wezen het geheim. Er is nog een vers in Hebreeën 9 dat over hetzelfde spreekt, over de oud-testamentische zonden die bedekt werden, maar die later weggenomen werden door het eenmalige offer van Christus. Hebreeën 9, vers 15. Lees het maar, dat staat nog veel duidelijker trouwens. Trouwens, Hebreeën is helemaal de sleutel op de priester en de offerdienst van het Oude Testament. Daar staat Hebreeën 9, vers 15. En daarom is hij, dat is Christus, de middelaar van het Nieuwe Testament. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening, der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Het Eerste Testament, dat is het Oude Verbond. En die overtredingen die in het Oude Verbond, broeders en zusters, begaan zijn door het volk van Israël, die zijn verzoend door de middelaar des nieuwe verbonds, namelijk onze Heere Jezus Christus. Daarom staat er, het is geschreven aan de Hebreeën, dus aan gelovigen uit de Joden, omdat de dood daartussen komen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament begaan waren. Met andere woorden, de Joden dachten dat hun feesten en hun offeranden en hun priesterdienst hun zonden radicaal hadden weggenomen. Nee, het was maar een tijdelijke maatregel. Ze waren bedekt totdat de middelaar van het nieuwe verbond zou komen om de zonden die onder Gods verdraagzaamheid, Romeinen, of die onder het eerste verbond geschied zijn, te vergeven en weg te doen. En dat is de zaak dat er aankomt. En hier ziet de relatie van verzoening in Oud en Nieuw Testament. Eén is bedekken, kafar, het andere is reinigen of wegnemen. Daarom heb ik het al vaak gezegd, kom David zingen, Psalm 32, wel gelukzalig de mens wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Ik kan nooit zeggen dat mijn zonden bedekt zijn, Dat zou tekort doen aan de kracht van het bloed van Jezus Christus. Want zijn bloed heeft niet bedekt, maar zijn bloed heeft mijn zonde weggenomen. Dat is een groot verschil. Iets wat bedekt is, niet weg. He? Als je, ik zeg altijd maar, als ik een of andere vlek op mijn jasje zou krijgen en ik zou vanavond voor u moeten verschijnen, ik had geen tijd om het te reinigen, dan zou ik zo een beetje voor schamen, dan zou ik mijn hand erop kunnen leggen zolang, zou Joost kunnen zeggen, wat scheelt die man daar, maar ik probeer die vlek te bedekken, of die winkelhaak, of die schuur, het is bedekt. En u kunt er niks van zien, het is een tijdelijke maatregel, ik kan niet even zo blijven lopen nou. En maar zodra ik thuis kom, zegt hij, mevrouw, wil je alsjeblieft die vlek even met een ontvlekkingsmiddel wegnemen en het reinigen. Als het gereinigd is, hoeft er geen bedekking meer op te houden. Nu, het bloed van stieren en bokken bedekte de zonde. Maar dat moest ook steeds herhalen, steeds van nieuw bloed komen om die zonde bedekt te houden. Daarom noemt u een offers. Maar het bloed van Jezus Christus, eenmaal vergoten op het kruis van de Golgotha, heeft mijn zonde niet bedekt, maar voor eeuwig weggedaan. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. En daarom zingen wij, dat is kracht. Wonderbare kracht. In het dierbare bloed van het lam. Nu, broeders en zusters, als u even mijn Leviticus 16 op wil zoeken. Ik ga dat rustig niet lezen, maar slechts enkele aanwijzingen geven. Waarom gesproken over Jom Kippur? Grote hoofdstuk over de grote verzoendag, gevierd op de 10e van de 7e maand. In de eerste plaats, Leviticus 16, vers 1 en 2. Er staat bij mij de grote verzoendag. En er staat, en de Heere sprak tot Mozes nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren. Als ze genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren, de Heere zei tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron dat hij niet ten allen tijde ga in het heilige, binnen de voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterven, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Nou, dat kunt u het beste zien op deze plaat. Broeders en zusters, u weet dat de tabernakel in tweeën verdeeld was, de eigenlijke tabernakel, in het heilige, en hier lag de voorgang en daarachter het heilige der heiligen. In het heilige stonden drie instrumenten, de kandelaar, de tafel, de toonbroden en het gouden reukofferaltaar. In het heilige der heiligen stond wat wij bijbelnoemd de ark der getuigenis of de ark des verbonds. Nu, die ark des verbonds ziet u niet beter. En daar stond dus in het heilige der heiligen en Aaron, de hoge priester, er staat duidelijk dat hij niet ten allen tijd ingaat in het heilige binnen de voorhang. Nee, hij mocht er zelfs komen eenmaal per jaar. De hoogste vertegenwoordiger, de God van het volk, had het voorrecht om slechts eenmaal per jaar enkele ogenblikken te vertoeven in het heilige der heiligen, waar God woonde. Daar stond de ark des verbonds, daarop lag het verzoendeksel, daar stonden de twee gouden cherubim. En de Heere zegt, ik kom in een wolk in het heilige. De wolkolom, de Shekina, rustte op het verzoendeksel en steeg op van tussen de cherubim, zelfs van boven de ark uit, als een teken van Gods tegenwoordigheid. En u begrijpt, broeders en zusters, dat God een heilig God is. En dat het een zeer riskante zaak is, als een mens, ook de hoge priester, die ook een mens, een zonder is, dat heilige der heilige betrad. Dat komt alleen op de voorwaarden die God gesteld had. En het was eigenlijk een angstige dag. Het was wel een feestdag, een hoogtijd des Heeren genoemd. Met reden. Maar voor de mens niet, want het was een spannende dag, want een mens vertoefde in het heilige der heiligen om voor het aangezicht van God te verschijnen en om de zonden des volks van Israël te verzoenen. De tabernakel was eigenlijk maar een armzalige zaak van buitenkant. Hier lijkt het echt mooi, het is allemaal goud. Maar de buitenkant waren slechts enkele dierenvellen. Geheel in tegenstelling met de prachtige tempels van de afgoden onder Israëls nabuurvolken. Een eenvoudige tent, niets aantrekkelijks van buiten. Het aantrekkelijke was er binnen. Het aantrekkelijke was dat het huis die tabernakel vervuld was met de heerlijkheid des Heren door de wolkolom. Dat is het geweldige. Het stond niet in het uiterlijk vertoon. Elke tempel die je bouwen kunt, hoe schitterend, hoe schoon ook, is leeg. Maar deze tabernakel is bewoond. God woonde tussen de cherubim. En als Aaron binnenbrak, werd hij geconfronteerd met de heerlijkheid des Heren, die als in een wolk aan hem zich vertoonde. Wel, dan is er een tweede zaak, dat dus altijd, mijn broeder en zuster, tussen het heilige en de heilige, heilige der heilige, de voorhang hing. Hier is die opgetild, want dat mocht het nu niet. Altijd hing daar die voorhang. Er was een hout voor de hoge priester en ook voor de priesters die alleen naar het heilige mochten komen. Om geen stap verder te gaan, de voorhang bleef besloten en heilige God kon niet met onheilige mensen in direct contact treden. Op één uitzondering na, op Yom Kippur, als één man voor allen. Het heilige de heilige mocht betreden, maar dan niet anders, na eerst verzoening gedaan te hebben voor zijn eigen zonde en daarna voor de zonden des volks. Wel, dan is het ook duidelijk, broeders en zusters, dat het werk wat Aaron deed om de zonden des volks hier in het heiligdom te verzoenen, ook een onvolkomen werk was. In de eerste plaats, omdat het alleen gold van de zonden die Israël in het afgelopen jaar van Yom Kippur tot Yom Kippur begaan had. Het gold dus voor de zonden het volk gedurende één jaar begaan. Niet een jaar dat in de toekomst ligt, maar altijd in een jaar dat voorbij gegaan was. Gedurende het jaar waren natuurlijk wel vele offers gebracht op het brandofferaltaar dat in de voorhof stond. Maar er konden dingen vergeten zijn. Maar vergissingen kunnen begaan door onjuiste offers te brengen. Of het ritueel kan in het verleden niet juist geweest zijn. En om al die tekorten van al die andere offers die in het afgelopen jaar gebracht waren, als het ware aan te vullen, was er eenmaal per jaar één offer voor de gezamenlijke zonde van het volk van Israël. Collectief dus. Broeders en zusters. Wel. En dan zeg ik maar, eenmaal per jaar. Nooit voor toekomstige zonden. Daarom moest elk jaar de Yom Kippur opnieuw gevierd worden. Elk jaar weer een nieuwe grote verzoendag. En als Aaron het werk op de grote verbracht had, dan wist Israël dat ze met een schone lei konden beginnen. Maar morgen dan? Was die lei dan nog schoon? Nee, het waren mensen met onvolmaaktheden en zonden zoals wij waren. En dan stonden ze weer opnieuw bij God in krediet. Weet je wat het offer van Jezus Christus is? Dat offer wat hij bracht en dat bloed op grond waarvan hij de hemel is, de ware tabernakel is binnengegaan, heeft verzoening aangebracht voor de zonde van mijn verleden, van mijn heden en van de toekomst. Zodat er nooit meer een herhaling is van het offer van Jezus Christus. Door één offer heeft hij ons volkomen geheiligd en volmaakt gesteld. Nu zit hij weer ten dele, het lijkt ook wel, want als de Aaron, bij wijze van spreken, het heilige was binnengegaan, achter de voorhang, om het bloed te plekken daar, te sprenkelen eigenlijk, en het terugje, dan viel de voorhang er dicht. En was het net alsof er niets veranderd was. Maar toen uw en mijn heiland het ware offer stierf op het kruis van Golgotha, toen, zegt het evangelieverhaal, scheurde de voorhang
van boven naar beneden. Er was de toegang tot God vrij. De voorgang is gescheurd, de hemel is nu open. Dat is het geduldige voorrecht voor de gelovigen van deze verdeling. Dat door het eenmalige offer en door die eenmalige bloedstorting van het ware offerlam de som van al onze zonden verzoend is. En de voorgang open blijft en de toegang tot God altijd vrij blijft. Dat is een geweldige zaak, broeders en zusters. Aaron gaf aan het eind van de verzoendag Israël een schone lei, die morgen alweer met krijt besmeurd was. Maar, broeders en zusters, onder de genade, of in het christendom, tegenover het jodendom is het zo, dat wij ten alle tijden en eeuwig in het oog van een heilige God een schone lei hebben. Volmaakt, onberispelijk en onbeschuldigelijk voor God gesteld. Al waren uw zonden rood als scharlaken, heeft ze witter dan wol gemaakt. Al waren ze rood als karmozijn, hij maakte ze witter dan sneeuw. Bloed van Christus is beter bloed dan het bloed van het Oude Testament. En het offer van Christus, het offer van het Nieuwe Testament, is een beter offer met volkomen resultaten dan het offer van het Oude Testament, dat maar halve resultaten bereikte. Er komt het nog geweldig tot uiting in het feit dat de afmetingen van die tabernakel allemaal op een halve el was. Anderhalve el breed, anderhalve el breed, anderhalve el hoog en 2,5 el lang. Allemaal half. Allemaal halve el. Weet u waarom? Omdat maar een halve oplossing was. De volkomen oplossing wachtte op de ware ark des verbonds, op het ware verzoendeksel, Christus. Zo heeft alles een betekenis. Broeders en zusters, dan nog even Leviticus 16. De offers die daar genoemd worden, de grote van de twee bokken. Een dubbel offer dus. Daar staat dus in Leviticus 16, vers 7 tot 10. Daar staat, en hij zal ook beide de bokken nemen. Leviticus 16, vers 7. En hij zal ook beide bokken nemen. En zal die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur van de tent der samenkomst. De deur van de tent der samenkomst, dat was dus de ingang. Je had de poort, dat was bij de voorhof. De deur van de tent der samenkomst, de tent der samenkomst, de tabernakel. Dat was de ingang van het heilige. En dan wordt letterlijk op de tweede ingang, waar het voorgangsel hing, het heilige der heiligen. Dus aan de deur van de tent der samenkomst, dus in de voorhof, vlak voor de deur van de tent der samenkomst, daar werden die twee bokken gebracht. Daar staat er, en Aaron zal loten, vers 8, over die twee bokken werpen. Eén lot voor de Heere en een lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok onder welke het lot voor de Heere zal komen zijn, toebrengen. Het zal hem ten zondoffer maken, maar de bok op de welke lot zal gekomen zijn, een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat we hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Nou, we kunnen niet al te ver in detail streden, broeders en zusters. Er waren dus twee bokken. De eerste bok was voor de Heeren bestemd om geslacht te worden en bloed te storten. En de tweede bok was de levende bok, de weggaande bok, die in de woestijn gedreven werd, nadat Aaron daarop de zonden des volks beleden had. Het was een reine man die die bok ver de woestijn wegvoerde op een eenzame plaats, waar hij nooit meer, belast met de zonden van Israël, in het leger van Israël zou kunnen terugkeren. Wat dat laatste betreft, dat betekent, broeders en zusters, het eerste bok, de bok die geslacht werd en op dat bloed
op het verzoendekselige plein versprenkeld werd. Spreekt van verzoening met God. Spreekt van de betekenis van het offer van Christus voor God. En die weggaande bok, mijn broeder en zuster, waarop de zonden des volks door handoplegging van de hoge priester beleden werden. Spreekt ons van de menselijke zijde van het offer van Christus, namelijk het voordeel en het nut, het effect van het offer van Christus ten onze behoeve, namelijk dat het hij onze zonden voor eeuwig heeft weggedragen. Die onze zonden, zegt hij, Petrus, in zijn lichaam weggedragen heeft aan het hout. Zoals Jezus Christus nedergedaald is in het dodenrijk. Met onze zonden. En zonder zonde is opgestaan. Wordt dat uitgebeeld in die bok, mijn broeder en zuster. Die de zonden heeft weggedragen. En toen Jezus met de doden opstond, is hij zonder zonde verrezen. De zonden zijn achtergebleven in een zee van vergetelheid. Dat is een wonderbare zaak. Of zoals Hebreeën 9 vers 26 zegt, dat hij onze zonde teniet gedaan heeft door zijn zelfofferaande. En de zonde van één jaar rusten op de kop van de weggaande zondebok. En die zonden werden voor eeuwig gescheiden van het zondige volk. En zo heeft de Heere Jezus onze zonde voor eeuwig van ons gesepareerd. Ik zal er nooit meer geconfronteerd worden. Zijn weggedaan. Zolang het oost verwijderd is van het west. Zo ver heeft hij onze overtredingen van ons geraapt. Zolang het oost verwijderd is van het west. Zo ver heeft hij onze overtredingen van ons geraapt. Psalm 3. Dat is heel wat anders dan wat David zong van het oude verbond. Dagelijks zalig de mens die overtreden van hem niet zonde bedekt is. Wij zijn een stapje verder. Daar was een heilig onder het oude verbond. Onder die onvolkomen godsdienst. Maar ik ben een zondaar behouden onder het nieuwe verbond. Maar wij hebben een heilig die, zoals Hebreeën 9 zegt, Hebreeën 7 dat zegt, die ons volkomen kan zalig maken. Die door hem tot gaat. U bent volkomen behouden. Uw zonden zijn volkomen weggedaan. Het is niet half, anderhalf, anderhalf, tweeënhalf. Maar het is heel. Tweemaal anderhalf is drie. En tweemaal tweeënhalf is vijf. En vijf is het getal van genade. En drie is het getal van de opstanding. Christus die opgestaan is van onze rechtvaardigmaking. En Christus, waarvan dit een afbeelding was, heeft volkomen door zijn genade verenigd de zonde weggedaan. En zijn opstanding en zijn ingaan in het heilige der heiligen, de hemel zelf, mijn broeder en zuster, is tot onze rechtvaardigmaking alsof wij nooit gezondigd hadden. Dat alles is tegen Jezus. Heel deze verzoendag sprak van de Heer Jezus. Nu, broeders en zusters, gaat het om die andere bok die geslacht moest worden. En waar, en dat is een heel verkeerd beeld, op een grote spijt, heeft de schilder helemaal niet goed gedaan. Want wat hier, we zien dat was verboden. Want hier zie je de hoge priester en het heilige, de heilige staan met zijn prachtig hoge priesterlijk gewaad, met zijn borstlap. En dat mocht dan juist niet. Alle dagen droeg hij dit kleed. Maar net juist op die ene dag, als hij in het heilige de heilige moest komen, op Jom Kippur, hier staat hij wel goed, zie je wel, had hij alleen maar een wit kleed. Hetzelfde kleed als de andere priesters droegen. Het was eigenlijk alleen maar zijn onderkleed. Het spreekt van verontmoediging, van vernedering, van knechtsgestalte en de volmaakte slaaf. Het was een slavenkleed, die waren in het wit gekleed. En ook de witte tulband op zijn hoofd wees op zijn onderworpenheid, broeders en zusters. En daarom is het dus zo dat dit fout is, maar op deze grote bezoekdag reinigde Aaron zijn lichaam en kleedde zich zonder zijn sierlijk opperkleed, zonder enige uiterlijke vertoning, in het meest eenvoudige kleed, eigenlijk maar een hemd van fijn getwerend linnen, broeders en zusters, als een beeld van Christus, eigenlijk diep van Christus, die de gestalte, die Filippenzen 2, van de dienstrecht heeft aangenomen en de mensen is gelijk geworden. Dat is de heiland. Wel, broeders en zusters, en als hij dat die zondebok geslacht had, dan nam hij dat bloed van die zondebok, daarmee ging hij dus in door het heilige, kasseerde al deze instrumenten en trok heel voorzichtig de voorhand opzij om voor het heilige der heiligen, het heilige te verschijnen voor de aanvoer van de Heer. En hij sprenkelde het bloed van het zondoffer op het verzoendeksel. Dat wil je beter zien. Dus dat verzoendeksel werd als het ware rood gekleurd. Die cherubim, die altijd opkomen tot voor de heiligheid van God. Cherubim is ook aan de ingang van het paradijs met een vlammend zwaard om de zondige mens de toegang tot de boom des levens te beletten. Hier heb je de cherubim in deze ark, daar zijn van een kist, overdekt met goud van binnen en van buiten, waar ze primair de twee stenen tafelen bevonden. De wet van Mozes, de 10 geboden. En die cherubim, die stenen wet, die stenen tafelen, met Gods woorden, met Gods 10 geboden, was een heel jaar lang door het volk van Israël overtreden. Die wet was dus gebroken door Israël. Maar deze cherubim die opkomen voor de heiligheid Gods, mijn broeder en zuster, konden die gebroken wet als het ware niet zien, omdat het bedekt werd door het verzoendeksel waarop zich het bloed bevond van het zondoffer. Het verzoendeksel lag tussen die gebroken wet en God zou die in die kolom, die wolkolom, rusten op het verzoendeksel. Dat verzoendeksel, dat rood gekleurd was door bloed, en dat bedekte de zonde van Israël, de overtredingen van de wet waarin Israël zich een jaar lang schuldig had gemaakt. Dat betekent Israël. Daarom heet het verzoendeksel. Dat was de meest heilige plaats, want hier wist Israël dat de zonden bedekt werden. Dat er bloed was aangebracht. En dat het bloed lag tussen God en de gebroken wet. Niet alleen het bloed, maar ook Christus zelf, die het verzoendeksel is. Hij is het die, als het ware, ligt tussen de heilige God en de ongerechtigheid en de wetteloosheid van de mens. De zonde van de mens. Dat is ook iets geweldigs als die voorstelling geeft ons een machtig beeld van de diepte van Christus lijden en sterven, niet alleen, maar ook van de geweldige resultaten die zijn volbracht werk tot stand hebben gebracht. Nou, broeders en zusters, de hoge priester ging dus hier het heilige, de heilige binnen. Hij bedekte de zonde. En nu is de merkwaardige zaak. Dat is dit, dat als de hoge priester uit de tabernakel terugkeerde, na de dienst volbracht hebben, de eerste plaats, zoals we straks al zien, was het duidelijk dat er op die dag één man werkte. Niemand mocht werken, zelfs de priesters niet, die alle dagen dienst hadden. Op grote verzoendag hadden ze vrij af. Er was maar één man die voor heel het volk werkte. En de anderen werden straffen des doods verboden te werken. Hij kreeg geen hoop aan Aaron, hij moest dat allemaal alleen doen. Heel het volk zag toe. Van verre de priesters van nabij, hoe die ene man werkte om de bedekking der zonde van de heel jaar tot stand te brengen. En ze wachten met spanning en hoop op de goede afloop. En die goede afloop bleek dan pas als Aaron uit het heilige de heilige terugkwam, broeders en zusters, en zich aan de deur van de tent der samenkomst weer vertoonde aan het volk. Zodra het volk zijn hoge priester teruggekeerd zag uit het heiligdom, wisten zij dat God het offer geaccepteerd had en dat het bedekkende bloed zijn juiste uitwerking had.
Niet eerder. Al die tijd stond Israël spannend en afwachtend te zien hoe de hoge priester het volbrengen zou. En pas het hoge priester veilig van de meest heilige plaats was teruggekeerd. Nou, dat is het. Dat is gebeurd. En dat is een wonderbare zaak. Want ze hadden de priester weg zien gaan, het heilige, in het witte kleed. In vernedering. Als een gewone slaaf, als een gewoon mens. Het beeld van Jezus' eerste komst op aarde is een vernedering, zijn armoede. Niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ten behoeve van ons allen. Maar als de hoge priester terugkeerde, zagen ze hem terugkeren met zijn hoge priesterlijk gewaad. In het wit is een slavengestalte, een knechtsgestalte, verdwenen in de oog. In zijn heerlijkheidsgewaad vertoonde hij zich aan het eind van de dag aan het volk. Als hij zijn handen zegenend uitbreidde. En Israël wist, de zonden van een heel jaar daar bedekt. De schone lei. Wel, nog in bijzonders, die wisseling van het kleed, dat gebeurde in het heilig. Daar legde hij zijn hogepriesterlijk gewaad af. Als hij binnengegaan was, daar trok hij zijn hogepriesterlijk gewaad aan. Dat was dan verborgen voor het hoofd van de rest. Die niet werken mocht, die buiten waren. In afwachting. Wel, broeders en zusters. Nu is het zo dat als het hogepriesterlijk gewaad prachtig zou dit doen. Dan zou je een hele winter op kunnen spreken. Want het hogepriesterlijk gewaad was echt de moeite waard. Al zijn bijzonderheden, de borstlap en de stenen enzovoort, daar heb ik niet tijd voor. Maar op die hemelsblauwe mantel, daar hingen, broeders en zusters, gouden belletjes en granaatappeltjes. Als de Aaron zich bewoog, dan kon je ervan altijd horen komen. Heel zacht en lieflijk geluid. Gouden belletjes, dat geluid maakte met die granaatappeltjes. Hij kon geen voet verzetten. Hij had een muzikale gang. We hoorden hem altijd aankomen. Broeders en zusters. En als Aaron zich als God opmaakte na de verzoening gedaan te hebben voor de zonde des volks. En hij had zijn hoge priesterlijk gewaad er aangetrokken. Dan waren de priesters die het dichtst bij de tabernakel stonden. Die konden hem horen komen. Vanwege de elke stap die je zette. Horen ze de schelletjes en ze zijn. Hij komt. Hij komt. Het is volbracht. Het is bijna gebeurd. Hij is op komst. En al die mensen die zaten te wachten. Ik hoorde als een lopend vuurtje bijna. Gaat. Maar heeft hem gehoord. Hij is komen. Het was een soort een ontspanning. Een soort opluchting eigenlijk. Van nu is het eindelijk gebeurd. Nu weten we zeker. Of, want onze hoge priester keert terug. God heeft hem over geaccepteerd. Het is volkomen. En hoe dichter hij erbij kwam, hoe duidelijker hij die schelletjes hoorde. Hè? En de priesters waren de eersten die hem in het handen begroet. Ze waren de eerstelingen die de hoge priester, de terugkerende hoge priester, aanschouwden. Het volk van buiten. De priesters waren bevoorrecht volk, een uitverkoren stam, de priesterstam. Die als eerstelingen de teruggekeerde hoge priester zagen. En ze verheugden zich. En dan later kwam de hoge priester met zijn hoogpriester gewaad in processie gevolgd door zijn priesters uit naar de voorhof tot zelfs tot aan de poort van de voorhof. En hij vertoonde zich aan de volk als het volk hem zag. Daar ging daar een gejubel op. Dan was het pas echt een prachtig feest. Dat is een geweldige zaak. Broeders en zusters. Want wat nu kom ik op de profetische toepassing van deze geschiedenis. Dat kan nog net even. Je kunt onder de koffie er straks nog even over nadenken. Dat is iets geweldigs. De grote verzoek naar Yom Kippur werd gekenmerkt dus door drie dingen. 1. Een offer. 2.
een tabernakel. En 3, een priester. Moest een offer zijn. Er moest een tabernakel zijn. En er moest een priester zijn die met het bloed van het offer dat in de tabernakel kon brengen. Op het verzoekdeksel. Weet u dat deze eeuw, deze bedeling, eigenlijk grote verzoendag is voor Israël? Die verzoendag duurt al 2000 jaar. Het offer is gebracht, of niet? Het ware offer, wanneer? Bijna 2000 jaar geleden. Was er ook een priester die met het bloed het heiligdom binnenging? Wie was daar waarde voor? Wel, de Heer, die het offer en de priester was. Offer was hij, het lam, die op aarde wandelde. Werd in de slachting geleid. Priester werd hij toen hij uit de doden opstond. En hij is door, niet met het bloed van een ander offer, maar met het bloed, of door het bloed van zijn eigen offer, ingegaan in de ware tabernakel, en dat is de hemel. En wat is hij daar te doen? Hij zit daar, staat er, aan de rechterhand Gods. Daar is hij onze verzoendeksel. Maar altijd is hij verborgen achter de voorhang. Niemand ziet hem. Wij zien hem wel door het geloof. Maar ons lichamelijk oog heeft hem niet gezien. En wij zien door het geloof. En door het geloof weten wij dat het offer door God geaccepteerd is. Want hij zit aan de rechterhand Gods. En hij is daarom, hij is onze verzoening. En daar hebben we nu al door het geloof de zekerheid en de wetenschap dat onze zonden voor eeuwig zijn weggedaan. Zoals Hebreeën 1 vers 3 dat zegt. Die nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de ware tabernakel in de hoogste hemel. En door het geloof weet ik, alle zonden zijn weggedaan. Maar Israël als volk wordt doorzien zalig. Niet door geloof, maar doorzien. Broeders en zusters. Als volk. Die worden wel enkele joden zalig. Enkelingen. Persoonlijke joden. Net als wij ook persoonlijke heidenen. Maar als natie wordt Israël zalig. Als natie wordt Israël nog buiten. Buiten de voorhof. Als natie is er nog altijd wachtende. Op de terugkeer van de hoge priester. In heerlijkheid. Dus Yom Kippur is begonnen. Op Goede Vrijdag 2000 jaar geleden. Zet zich vandaag voort. En zij enkelingen die geloven in de Heer Jezus. Weten door het geloof niet dat hun zonden zijn weggedaan. Maar Israël als natie, en daar gaat het hier om. Zal pas geloven als zij Christus aanschouwt in heerlijkheid. En het laatste wat ze hem zagen was de nederige dienstknecht die gehoorzaam was tot de dood. Ja, de dood des kruises in armoede, in vernedering, als Gods slaaf. Maar als hij weer komt, zullen ze hem zien als priester koning. Naar de ordening van Melchizedek. Waarvan dit prachtige kleed, dit prachtige gewaad, een gestalte is. Ze zullen de koning zien in zijn schoonheid. En dan pas begint het feest voor Israël. Dan zal geheel Israël behouden worden. Dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Dan zullen ze eerst rouw bedrijven. En zich verontmoedigen. Maar dan komt ook de vernieuwing en de wedergeboorte. En het geestelijk herstel van Israël. Zullen we straks met elkaar zien. Broeders en zusters. Maar ik wil er nog alleen dit zeggen. Profetisch gezien. Grote wonder is. De hoge priester is weg. Maar weet u wel, als hij straks uit het heilige der heiligen terugkomt, dat wij als zijn priesters in het heiligdom, dat is de hemelse gewesten, dit is een beeld van de derde hemel, dit is een beeld van de hemelse, dat wij hem tegemoet gaan en dat wij de eerste zullen zien, de koning in de schoon, dat is een priestervolk. En weet u wel, in zekere zin dat ook wij vandaag
reeds aan de zoom van zijn kleed.
De klokjes
hoor ik klingelen. Dat zijn Maranatenklokjes.
Dat zijn de tekenen der tijden.
Die zeggen, hij komt. Hij komt. En als er ooit een tijd geweest is, waarin je deze klokjes aan de zoom van het kleed van de Heer Jezus Christus, de priesterkoning, kunt beluisteren. En die ons als muziek in de oren klinkt, is het vandaag. Je kunt geen krant opslaan. Je kunt geen bericht voor de radio horen bij van spreken. Je kunt geen nieuwsbulletin beluisteren. Mijn broeder en zuster. Of je wordt voortdurend herinnerd dat de komst van de Heer aanstaande is. Oh, ik weet, velen zijn zo druk en met zichzelf bezig horen dat ze hebben hele kleine klokjes hoor. Je moet heel stil zijn om ze te horen. Als je zo druk met jezelf bezig bent over allerlei zaken en hoor je dat niet, dan zeggen ze, nou ja, ze hebben het al zo vaak gezegd. Maar als je stil bent vandaag en luistert, dan hoor je wat de Geest vandaag tot de gemeente te zeggen heeft. En dan weet je, hij komt haastig. En u en ik zijn de eersten die hem zullen zien gelijk hij is. En wat meer is, wij zullen hem gelijk wezen. En we met hem verschijnen, straks door de deur als het wolkengordijn breekt. En wij zijn voeten zetten op de lijfberg. Zal hij omringd met al zijn heiligen zich vertonen aan zijn volk. Door de grote verdrukking heen is gegaan. En het overblijfsel daarvan zal hem zien en behouden worden. Wat een dag zal dat zijn. Dan wordt het voor Israël waarlijk Yom Kippur. De grote verzoek naar voor alle zonden des volks. Voor eeuwig weggedaan. Dan zal de Heilige Geest over hen uitgestort worden. Dan gaat Joël 2 in vervulling. En zal Israël versteld worden tot een zegen der naties. Dan gaat het grote feest alle tijden beginnen. 5 dagen later. De 15e van de 7e maand, het Loofhuttenfeest. Met nog een 8e dag erop. Een beeld van de 1000 jaar vrederijk. Hier heeft God alles op deze kalender vastgelegd. En Gods tijden kloppen. Hij de tijden en de gelegenheden in zijn eigen hand gesteld. En is het goed om een blik op Gods kalender te slaan en te luisteren. En ik hoor Maranatha klokken luiden. Zie, hij komt. Laat ons toezien en waken. Zie, hij komt. Die oren heeft om te horen. Die horen. Wel, broeders en zusters, we gaan eerst even elkaar koffie drinken, dacht ik. Eerst even een paar vragen beantwoorden, broeders en zusters. Eén vraag luidde, daar was ik al wel bang voor dat die komen zou. Is het waar dat de Heer Jezus op Goede Vrijdag gestorven is? Hij is al 3 dagen en 3 nachten dood en begraven geweest. En nu tel ik maar 2 dagen en 2 nachten. Nou, dat is een hele studie. Dat kan ik vanavond echt niet meer beantwoorden. Ik moet u zeggen dat ik jarenlang eigenlijk de gedachte toegedaan geweest op grond van die veronderstelling 3 dagen en 3 nachten te tellen dat de Heer Jezus op woensdag gestorven is. En dus dan zou dat na een Goede Vrijdag helemaal geen betekenis hebben. Maar door de zaak nog eens heel ernstig en serieus bestudeerd te hebben, juist tot de kant van deze feestdagen, ben ik nu wel definitief tot de conclusie gekomen dat het inderdaad op vrijdag geweest is. En ik zal het weer makkelijk maken. Ik hoop de volgende keer een protocol bij mij hebben om u te bewijzen dat de Heer Jezus op Goede Vrijdag gestorven is. Dat is natuurlijk een zuiver theoretisch geval, maar vanavond dat hij gestorven is. Maar ik zal u bewijzen dat inderdaad op vrijdag moet zijn. En ook al op grond van typologische redenen. Ik zal de volgende bij me hebben, want dat is ook een vraag die maar namelijk op de Bijbelschool geteld is, gesteld is. En dat zijn geen qua jongens die met die vragen bij je komen. Dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen. En ik heb er eens bestudeerd en nog eens bestudeerd. Ik geloof inderdaad op Goede Vrijdag. Ik heb er ook op schrift gesteld. En ik zal u de volgende keer meenemen als u de volgende keer ook komt. Dan krijgt u zoiets. Ik hoop tenminste dat de volgende keer is over 1 week, hè? Ja, maar 1 week. Dat zal proberen. Maar anders krijgt u het. Verder wou ik hier vanavond dan verder geen aandacht besteden, want dat zou te veel tijd vergen. Wat gebeurde er als Aaron niet terugkeerde uit het heilige der heiligen? Nou, dat zou betekenen als Aaron niet terugkeerde, dat hij hier alleen al door de aanraking van het voorhangsel dood neergevallen zou zijn. De Joodse traditie vertelt ons dat men Aaron zelfs een touw aan de voeten bond. Dat staat hier in de Bijbel hoor. Maar de Joodse traditie zegt dat. En je kunt dat in de, hoe heet dat? Niet de Torah, maar de Talmud. Talmud, ja, komt dit woord gewoon. In de Talmud kun je dat duidelijk lezen. Dat zijn een touw. Want veronderstel dat Aaron op de hoge priester dood neervallen zou. Wie kon dan er het heilige de heilige weghalen? En men trok hem er dus uit. Dus, ja, daar kunt u om lachen, maar u kunt wel begrijpen hoe ontzettend heilig dat was voor een Jood. Die besefte wat het betekende om in het heiligdom van de levende God te verschijnen. En wat dat betreft kunnen wij nog heel wat eerbied van Joden leren. Dat is een van de grootste bewondering heb die ik voor de orthodoxe Joden heb, is dat ze zo'n enorme eerbied hebben voor de goddelijke dingen. Wij pakken onze Bijbel maar en doen er maar mee, we slaan er weer om enzovoort, ze Jood nooit zien doen. Voor hem is de Bijbel zelfs zo heilig dat hij eerst zijn handen reinigt en dat hij zelfs met een aanwijs, met een jat eigenlijk, aanwijst. De tekst dat niet met zijn vingers aankomt. En dit was een enorme zaak. Voor Gods aangezicht te verschijnen. En ik kan u zeker dat het de grote bedoeling ook angstwekkend stil was. In afwachting op de terugkeer van een hoge priester. En bij kellengevallen waren mensen die onverantwoordelijk het heilige naderden. Of de ark grepen. Inderdaad op hetzelfde moment dood zijn neergevallen. Denk je maar bij de opbrenging van de Ark des Verbonds later naar de Bersion door David. Die zelf later huppelde van Ziedevreugd voor de Ark uit. Er was één man die greep de Ark die op het punt stond te vallen. En hij wilde die Ark redden voor vallen. Maar hij was geen priester, hij mocht die Ark niet aanraken. En het gevolg was dat hij dood neerviel. En David was zo verontwaardigd tegenover God dat hij zulke strenge maatregelen nam. Dat hij zei, voor mij het hoefde niet meer. En hij ging teleurgesteld, ging hij naar Jeruzalem terug. Totdat God hem toonde waar de fout was, daar kunnen we het nou niet over hebben. Typisch is dat die Ark des Verbonds, wil ik nog even vertellen, het meest waardevolle en heilige instrument was van de tabernakel. Welke daaruit blijkt dat het de enige tabernakel was, de enige voorwerp van de tabernakel was, dat later in de tempel geplaatst werd. Al die andere instrumenten, als het reukofferaltaar, de tafel, de toonbroden, de gouden kandelaren, werden later niet in de tempel van Salomo geplaatst, dat die gebleven week niet, maar de Ark des Verbonds wel. Waar uiteindelijk de Ark des Verbonds gebleven is, broeders en zusters, ik voor mij geloof dat die Ark des Verbonds straks ook weer, wat wij dan noemen, met eerbied gesproken, boven water zal komen. Maar dat is weer een andere zaak. Een geweldige studie is die Ark is het beeld van Christus. Een geweldige studie is het om heel de geschiedenis van de Ark te volgen. Vanaf het allereerste begin in Exodus. Het is ook het eerste instrument wat genoemd wordt, wat Mozes maakte. Let wel, Mozes heeft die ook zelf gemaakt. De Ark des Verbonds. En dan tot zijn einde. Het einde van het verhaal is dat hij gebracht werd later op de plek waar hij wezen moest in de tempel van Salomo. En toen werd voor de eerste keer werden de handbomen eruit gehaald. Nooit zijn die verdwenen. Maar toen hij eindelijk op de bestemde plaats stond, na jarenlange omzwerving, werden de handbomen weggehaald. Dat was een uiteindelijke plaats. Nu was er een andere vraag die zegt, Hoe komt u er nou aan om te zeggen van dat die getallen, hè, van anderhalf en tweeënhalf enzovoort van de aardes voor ons, dat baseert, dat betekent onvolkomenheid, onvolmaaktheid? Kunt u er ook een tekst voor geven? Nee, ik kan er geen tekst voor geven. Ja, toch wel eentje. Zal ik vertellen. In de eerste plaats zonder tekst, dat is dit. Als er staat een half L, of een half bit, of een half dit, dan is het voor mij alleen al door het gebruik van het woord duidelijk, half, sorry dat ik zo gek wat zeg, is niet heel, is niet volkomen. Half is maar, half, hè, is maar ten dele, broeders en zusters. En wat ons dit wil openbaren is dit, dat wij hier op aarde de Christus nog maar ten dele kennen. De volmaakte kennis komt als we hem zien gelijk hij is. En ik dacht dus dat die halve lengte, het is typisch, dat ook het enigste instrument is dat vandaag dat allemaal halve ellen heeft. Zowel de lengte, de breedte, als de hoogte. De tafel met donkerrode was wel anderhalf el hoog, maar verder de lengte 2 meter, de breedte 1 meter, el bedoel ik. En de reukoperata 2 meter hoog. En 1 meter breed. Kandelaar. Nee, ik zeg weer 11 en 11 jaar. De kandelaar, de naam is maar bekend. Broeders en zusters. Maar ik wil u zeggen, dit is voor mij dus een uitdrukking dat we hem nog maar ten dele kennen. We zullen het pas hem kennen als we hem zien gelijk hij is. En dan gebruik ik, dan kom ik in de Bijbeltekst. Toen de koningin van Sheba optoog naar Jeruzalem om zich te overtuigen wat haar hovelingen verteld hadden omtrent de rijkdom en de glorie van Salomo. En ze kwam daar en wat zei ze? De helft is mij niet. Nou, en ik wil u zeggen dat omtrent de rijkdom van Christus ook u de helft nog niet is aangezegd. De grootste helft moet komen. Ja, bovendien is het prachtig te zien, want als het gaat vermenigvuldigen, u weet dat getallen hebben een betekenis in de Bijbel, heel vaak. Getal 7, getal 12 enzovoort. Er is ook een typische zaak dat hier tussen de dag der bazuinen, de Yom Kippur, de Grote Zondag, eerste en de tiende dag. Er ligt dus 10 dagen tussen. En 10 is een beeld van de menselijke verantwoordelijkheid. Denk maar aan de 10 geboden. En waar de menselijke verantwoordelijkheid faalde en de mens de wet overtrad, kwam na de 10 de grote zondag. Het heeft ook een speciale naam onder die 10 dagen van voorbereiding onder het orthodoxe jodendom. Dat is het reeds, ik ga niet zo van ons van houden. Maar dat doet verder niets te zaken. Maar over die halve gesproken, dus anderhalf el lang, anderhalf el breed en 2,5 el, nee, ik zeg verkeerd, lang en dit is hoog en dat is breed. En 2,5 lang. Ga je dat vermenigvuldigen, dat je wel hier hebt gehad, de 2 vermenigvuldigen, de anderhalf dus, dan krijg je dus 3 en 5. En dat zijn heel bekende getallen. 3, broeders en zus. Getal 3 spreekt ons van enerzijds van de Godheid, denk maar de 3 enige God. Het spreekt dus ook van de openbaring van God in zijn volheid. Daarom ook van de opstanding, ten derde dagen. Het spreekt van het nieuwe leven. Dus het spreekt echt van volmaakte en volkomen goddelijke openbaring. Nu, dat volkomene is ons nog niet in ons deel. Wij kennen u nog maar ten dele. Daarom die afgeknotte, zou je kunnen zeggen, maat. Anderhalf el hoog. En wat de genade betreft, 5 is het geval van genade. Wij zijn uit genade zalig geworden. Maar die genade hebben we nog niet ten volle ervaren. De laatste genade die ons ten deel wordt is dit. Dat we straks bij een verloste ziel ook een verlost lichaam krijgen. Dan zullen we de genade Gods ervaren hebben verleden, heden en toekomst. Dat is een geweldige zaak. En wij zeggen nu nog, wie kan Heer uw liefde omvatten? wie de waarde van die bloed. Kunt u dat? Oh, nog niet half, broeders en zusters. Nog niet half. Maar straks met alle heiligen in Efeze 3 staat er. Zullen we meten de lengte, de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat met alle heiligen. Dat is de toekomst. Nu nog maar half. En de helft is niet aangezegd. Dus dat was dat. Kijk, heb ik nog wat? Ja. Wordt Israël als natie, wanneer ze Jezus als hoge priester zien verschijnen, in hem geheel behouden? Nou, dat hoef ik niet te beantwoorden, want dat is het vervolg van de studie. Bestaat er voor hen geen oordeel of veroordeling meer? Antwoord is kort nu, maar komt er verder op terug. Dat inderdaad heel Israël behouden wordt als natie. Maar je moet wel bedenken dat dat het overblijfsel van Israël is, dat de grote over de verdrukking overleefd heeft. En dan de tekenen der tijden. U zegt u verwacht hem spoedig, gezien de tekenen der tijden, maar op die tijden gelet, naar een beroerdheid waren en zijn die tijden niet altijd zo geweest om de Christus te verwachten. Nee, zijn niet altijd zo geweest. Er zijn wel bepaalde tekenen die altijd geweest zijn, die kenmerkend waren voor alle eeuwen. Maar er zijn bijzondere tekenen en tijden die te maken hebben met de wederkomst van Christus aan het einde van deze wereld, de grote verzoendag. Duidelijke tekenen, en een van de voornaamste tekenen, verder hoeven we niet op in te gaan, is alleen al de kwestie Israël. Broeders en zusters. Er is nog nooit een tijd geweest dat Israël weer een onafhankelijke staat was. Terwijl de Bijbel zegt dat als de vijgenbomen en bleven van Israël begint uit te botten, zijn takken teer wordt, dat de zomer nabij is. En welke tijd hebben we gezegd? Oh, ze hebben het altijd gezegd, de Heer komt, en ze is toen ook al, maar het is altijd weer overgegaan, hè. Maar er zijn vandaag tekenen die nog nooit eerder in de historie vermeld zijn. En die zelfs door de Joodse, niet-christelijke rabbijnen, orthodoxe rabbijnen, als kenmerken beschouwd werden, broeders en zusters, voor de komst van hun Messias. Alleen, zij weten niet dat de Messias onze Heer Jezus is. Daar moeten de ogen nog open gaan. Dat gebeurt bij zijn wederkomst. Maar dat is duidelijk. Er zijn zoveel andere dingen, broeders en zusters. Nu is het natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, je kunt makkelijk achteruit redeneren. Maar er zijn broeders geweest, bijbelonderzoekers, die in de vorige eeuw schreven dat Israël in ongeloof naar Palestina moet terugkeren. Toen was er niks van te zien. Toen was er een Mohammedaans-Turks gebied achter het land enzovoort. Maar op grond van de schrift hebben ze gezegd, dat moet gebeuren. Het is gebeurd. Mijn vader schreef een boekje in de Eerste Wereldoorlog in 1914-18. Ik heb het nog. Verscheen daar, toen moest ik nog geboren worden. En die schreef dat onder andere bij de toekomst der volkeren, dat Israël moet terugkeren in ongeloof naar zijn eigen land. Hij heeft er nog mee beleefd. In 1948, toen schreef hij een nieuw boek, Wat zal er van de staat Israël worden? En hij schreef niks. Gaat dan onder. Er is toen wel door verguisd. Op een verschrikkelijke manier soms. Maar hij is nog gelijk ook. Dat wist ik wel, maar ik bedoel, de Bijbel zegt, deze staat Israël is een goddeloze staat. Valt in de handen van de antichrist. Nee, want zelfs Gideasten waren een beetje boos. Dat die moderne staat Israël, die onbewonderde, dat we geloofden dat die niet blijven staan. Maar het gebeurt er maar uit. Komt er maar uit. Ik heb zelf al 12, 13 jaar geleden brochures geschreven die eigenlijk niet meer herdrukt kunnen worden, omdat ik daar dingen zei uit grond van Gods woord die vandaag al in vervulling gegaan zijn. Broeders en zusters. Leven geweldige tijd. Ik zal je vertellen, ik kreeg een krant in hand van Broeder Veldman. Broeder Veldman, die kent u, die is hier geweest. Franse krant. Niet een christelijk tijdschrift of een Joodse, gewoon een Frans dagblad. En die liet me daarin zien dat in verband met het bezoek van Kissinger naar Israël, men gelooft, broeders en zusters, dat Kissinger een voorstel zal doen aan Israël om een vredesovereenkomst te sluiten voor een periode van 7 jaar. Terwijl Egypte gezegd heeft dat wel te willen, maar niet langer dan 3 jaar. Nou, dan grijp ik weer naar mijn hoofd. Want ik lees in mijn Bijbel dat inderdaad straks een vredesverbond gesloten moet worden van 7 jaar. die in het midden van de week na 3,5 jaar verbroken wordt. Wanneer de mensen zeggen vrede, vrede en gevaar. En dan, ik heb u straks al gezegd, je kunt vandaag zoveel dingen lezen als je erop letten wilt. Ik heb al gezegd dat Babel herbouwd moet worden. Nou, u kunt vandaag geen tijdschrift bijna lezen of een lezen over het bouwen van het nieuwe Babylon. En het vorige jaar was er zelfs in Den Haag in het gemeentelijk museum een jaarlange tentoonstelling dat heette Nieuw Babylon. En zo voort kunnen gaan, broeders en zusters. Het zijn geweldige dingen. Ik heb u gezegd, ik heb een brochure geschreven in 1967. Toen was ik voor de eerste maal in Israël geweest. Dat was in 62, 63 geloof ik. Nog voor de Zesdaagse Oorlog. Nou, toen liep ik daar rond toen was alleen maar het oude Jeruzalem bevrijd. Het nieuwe Jeruzalem, de Joodse handen, het oude Jeruzalem was nog in Jordaanse handen, hè, van Jordanië. En er was een muur die dwars door Jeruzalem liep. Net als door Berlijn. En in dezelfde tijd, mijn broeder en zuster, ik heb door een keer van die muur gekeken, letterlijk. Prikkeldaad, muren afgemetseld enzovoort. Ik heb daar een verslag over geschreven in het boekje en erbij gelegd en gezegd, die muur die moet verdwijnen. Nou, die is verdwenen. En dat is dan niet om te zeggen van, dat weet die man dan allemaal goed, ik heb daar geen gezicht over, maar dat is eenvoudig door het profetische woord. Tekenen zijn ten overvloeden. En dit zijn tekenen nog nooit eerder geschied zijn. En als ik hem even vertel, mijn broeder, rust in welke geweldige snelheid dat gebeurd is. In één mensengeneratie. Dan wil ik u wel vertellen, dit. Maar dan ga ik helemaal afdwalen, maar dan moet u me niet kwalijk nemen. Moet u maar geen vragen stellen. Maar dat mag gerust hoor. Heb je er ooit bij gedacht dat er twee soorten profetieën zijn? En dat vervulde profetieën die inmiddels vervuld zijn en onvervulde profetieën. En dat de vervulde profetieën bijna alle betrekking hadden op de laatste week van Jezus' leven op aarde. Vanaf, zou ik kunnen zeggen, Palmzondag tot op de zondag waarin de doden opstond. Waar hij dus zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en al die dingen zijn samengevat in die ene laatste week van de Messias, de Heer Jezus op aarde. Ik heb een boekje van een christen rabbijn, een christen jood, die zijn vroeger rabbijn was, die aantoont dat op die dag, in die week bedoel ik, meer dan 153 profetieën in het Oude Testament de vervulling hebben. En toch zagen de mensen niet. Het gebeurde maar over, maar ze zagen niet. Toen hem een speer in zijn zijde gestoken werd, toen werd de profetie vervuld. Zullen hem zien die zij door? Ja, het gebeurde letterlijk. En die Romeinse soldaat wist niet dat hij iets beurde, iets deed wat Zacharia al 500 jaar eerder voorspeld had. En toen de mensen waren, soldaten die spijkers sloegen door de handen en voeten van Jezus, toen deden ze iets wat David in Psalm 22 al eeuwen geleden voorspeld had. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Alsjeblieft. Tekenen de tijden, maar ze zagen niet. En Jezus zei tot de Farizeeërs: kunt gij het aanschijn van de hemel onderscheiden? En de tekenen van uw tijd niet? Gij geveinsden, zei hij. Oh. En vandaag gebeuren de dingen, mijn broeder en zuster, die eeuwen tevoren in de schriften voorspeld zijn. Ze gaan letterlijk in vervulling. En toch zien ze niet. En de theologen zeggen vandaag ook heel gewoon van, nou ja, dat is allemaal toevallig enzovoort. Nou ja, zonder aanvoering. Maar als ik luister, broeders en zusters, als ik luister, dan hoor ik hem komen hoor. Elke dag, ik hoor de klokjes klinken. Die geest getuigt uit mijn geest dat ik een kind van God ben. Maar het is ook diezelfde geest die zegt, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft komen. We leven in verwachtingstijd. We leven in een tijd waarin zijn komst voor de deur staat. En vergeet dan niet dat voordat dit gebeurt, eerst dit moet gebeuren. De tekenen de tijd hebben te maken met deze gebeurtenis, de komst van Christus op aarde. Niet met de gebeurde komst van hem in de lucht. Maar dat is voorafgaande. Dus voordat hij naar buiten komt,
mijn broeder en zuster,
buiten het tabernakel, aan de voorhof om zich aan Israël en de volken te betonen, zullen hem eerst als zijn priesters hem ontmoeten in de lucht, in het heilige, in hemelse gewesten, waar we hem zullen begroeten om straks met hem te verschijnen in heerlijkheid als hij zijn voeten zet op de olijfberg. En ik dacht dat, broeders en zusters, wij dat betreft een geweldige tijd en toekomst tegemoet gaan. Nog even terug, dan wil ik daarmee sluiten voor vanavond. Leviticus 23, daar zijn we ook mee begonnen namelijk. Daar staat toch even over die grote verzoendag het volgende geschreven. Daar staat in vers 28. Op diezelfde dag. Vers 27. Doch op de tiende der zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben. Dan zult gij uw zielen verontmoedigen. En zult de Heere een vuuroffer offeren. Er staat driemaal, gij zult u verontmoedigen. Dat was de houding van het volk. Verontmoedigen betekent jezelf vernederen. In belijdenis van schuld. En dat is het wat God van zijn volk verwachtte. De enige houding van Israël tijdens de grote zondag was die van verontmoediging in het besef van een zonde en schuld waarvoor Aaron ging om die te bedekken op het verzoendeksel. Verontmoediging. En de enige voorwaarde, mijn broeder en zuster, waardoor wij verzoening zullen ontvangen, is dat we komen in het besef van onze zonde en schuld. En het eerste wat Israël straks zal overkomen, mijn broeder en zuster, is dat zij zich zullen verontmoedigen als ze hem zien en over hem zullen rouw bedrijven. Een van de grootste volkszonden van Israël door de eeuwen heen tot de huidige dag is hoogmoed. De tegelstenen zijn gevallen, met uitgehouwen stenen zijn ze bouwd. Met de hoogmoed van Israël komt de val. Pas als we zich vernederen en verootmoedigen en een afhankelijkheid van God erkennen en verklaren, dat is het God die in zijn genade tussen beiden komt. Verder staat er tot driemaal toe, leest u maar, gij zult op diezelfde dag, vers 18, zult gij geen werk doen. Wij zijn niet door werken behouden geworden. Gij zult geen reden die werken was de aarde. De enige die onze verlossing bewerkt heeft is Christus. Als je met je eigen werken komt, die komen niet op de past. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Gij zult geen werk doen, driemaal toe. Het enige wat Israëls fout is vandaag, dat ze een eigen heil willen bewerken. In een soort modern messianisme. En dat is een week ook van het sionisme. Zelf doen. Zelf messiaanse tijden op aarde brengen. Zou de vijand van het lijf houden. Zelf. Ik kan het begrijpen. Menselijk. En broeder en zuster. Maar pas als Israël ophoudt te werken. En zijn onmacht erkent en ervaart. Na de weeën van de grote verdrukking. Dan komt de Heer. Die zegt. Ik zal voor u strijden. En gij zult. Ja, want niet door kracht. Nog door geweld. Zacharia 5. 4 bedoel ik. Maar door zijn geest. Zal het geschieden.